Gods woord mag opnieuw opengaan en ditmaal in het Nieuwe Testament, nadat we hebben geluisterd naar de heilige wet van de Heere, lezen we uit Gods heilig woord 1 Timotheus 1 en daarvan de eerste 11 verzen. 1 Timotheus 1 vanaf vers 1 tot en met vers 11 is het schriftlezing in dit morgenuur.
Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God, onze zaligmaker, en de Heer Jezus Christus die onze hope is. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God, onze Vader, en Christus Jezus, onze Heere. Gelijk ik u vermaand heb dat ge te Efeze blijven zoudt, als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat ge sommigen beveelt geen andere leer te leren, noch zich te begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart en een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof, van de welke sommige afgeweken zijnde zich gewend hebben tot ijdelspreking, willende leraars der wet zijn, niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt, als hij dit weet, dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar de onrechtvaardige en de halsstarrige, de goddeloze en de zondaren, de onheilige en de ongoddelijke, de vadermoorders en de moedermoorders, de doodslagers, de hoereerders, dien die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de mijnedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is, naar het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods, dat mij toebetrouwd is.
Geliefde gemeente, het gebeurde in 1536 dat Johannes Calvijn, de bekende reformator, in Genève aankwam. Hij kwam uit Frankrijk, hij had daar veel meegemaakt, het was een veelbewogen tijd voor hem geweest en hij verlangde naar rust. Hij had zich er enorm op verheugd om in Genève te gaan schrijven, te gaan studeren, om alles wat er in Frankrijk was gebeurd achter zich te laten en om zich te richten op andere zaken. Maar het was al heel vroeg tijdens zijn verblijf dat Guillaume Farel, een andere grote reformator uit Zwitserland, naar Calvijn toekwam. Want Farel had namelijk hele andere plannen. Zwitserland moest worden gereformeerd, moest worden hervormd. Maar de kerkmensen, ze waren losbandig en het kerkelijke leven, het was ongeordend. En daarom had Farel Calvijn op het oog. Calvijn was de juiste man op de juiste plaats. Maar Calvijn was het niet van plan. En daarom probeerde Farel met allemaal redenen, allemaal gronden aan Calvijn duidelijk te maken dat Calvijn vooral moest blijven. Maar wat Farel bovenal deed, hij wees op de Heere. Ja, zei Guillaume Farel, het is de Heere die u aan deze plaats wil hebben en houden. U hebt hier een taak. En als u dat weigert en als u van plan bent om door te gaan en verder te gaan of met andere zaken bezig wil gaan en u niet wilt richten op het werk van de reformatie, dan bent u, Calvijn, dan bent u als een Jona. Ja, en die woorden maakten wel indruk op Calvijn. Want bij het licht van Gods aangezicht kon hij uiteindelijk niet anders dan er inderdaad in toestemmen dat er een grote taak voor hem was weggelegd in Genève. En zijn werkgemeente is rijk gezegend. Daar mogen we nog de vrucht van ervaren. Niet alleen in de reformatie, maar ook in de tijd van vandaag. Blijven op de plaats. Calvijn moest het, zo zei Farel. Maar blijven op de plaats is ook een bevel dat komt tot Timotheus. We hebben ervan gelezen. Paulus beveelt zijn geestelijke zoon Timotheus om te blijven. En we hopen onder meer daarnaar te luisteren. Naar datgene wat tot ons komt vanuit 1 Timotheus 11 vanaf vers 3 tot en met vers 11. Of 1 Timotheus 1 vanaf vers 3 tot en met vers 11 moet ik zeggen. We hebben dat vorige week ook gelezen, we hebben het zojuist weer met elkaar gelezen. En dat willen we nu ook overdenken in deze dienst van voorbereiding. 1 Timotheus 1 vanaf vers 3 tot en met vers 11. Ik schrijf als thema boven de verkondiging, bevelen van boven. Bevelen van boven. Het zijn dus geboden, bevelen die bij de Here vandaan komen. Allereerst klinkt er in ons gedeelte een bevel van Paulus. Dat is het begin van vers 3. Paulus vermaant, hij beveelt. In onze tweede gedachte het bevel van Timotheus. Want we lezen in het tweede gedeelte van vers 3 dat Timotheus ook moet bevelen. Hij moet sommigen bevelen geen andere leer te leren. Dat is ook een bevel. En tot slot in onze laatste gedachte letten we erop dat er ook een bevel klinkt vanuit de wet. Dat hopen we te overdenken in onze derde gedachte. En daar letten we op wanneer we stilstaan bij vers 8 tot en met vers 11. Dus allereerst het bevel van Paulus, het eerste gedeelte van vers 3. Dan het bevel van Timotheus, tweede gedeelte van vers 3 tot en met vers 7. En tot slot het bevel van de wet, dat zijn dan de laatste versen tot en met vers 11. Vorige week hebben we gehoord en ook gezien tijdens de doopdienst dat Paulus een brief schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheus. De apostel stelde zichzelf voor, Paulus, zijn naam klonk, en hij schreef ook aan wie de brief die hij aan het papier toevertrouwde gericht was, namelijk Timotheus, een medearbeider van Paulus, iemand die in dienst was gesteld door de Here en ook van de Here. En die nu dienst doet in Efeze. Maar wanneer Paulus dan die woorden heeft gesproken, wanneer Paulus die woorden aan het papier heeft toevertrouwd of heeft laten toevertrouwen, zodra Paulus zichzelf heeft voorgesteld en gezegd heeft aan wie hij die woorden richt allereerst, dan gaat Paulus meteen door naar het eigenlijke onderwerp. Misschien is het u ook opgevallen, het trof mij ook toen ik die woorden overdacht. Paulus komt meteen ter zake. Nee, hij vraagt niet aan Timotheus hoe het met Timotheus is. Hij vraagt ook niet hoe het met de familie van zijn geestelijke zoon is gesteld. Nee, Paulus komt meteen tot zijn eigenlijke onderwerp waarvoor hij zich richt tot Timotheus. Want hij begint in vers 3 meteen met het volgende, gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zou blijven als ik naar Macedonië reisde. Daar begint Paulus mee. Daar zet hij deze brief, nadat hij zich heeft voorgesteld, in. En dat geeft gewicht aan de zaak, gemeente. Dat geeft groot gewicht aan de zaak. Paulus begint meteen met een belangrijk onderwerp in deze brief. U weet wellicht, wanneer u thuis bent in Gods heilig woord, dat Paulus verschillende malen gevangen heeft gezeten in Rome. Vermoedelijk is Paulus na de eerste gevangenschap in Rome gaan reizen en heeft hij ook de gemeente van Efeze bezocht. Hij heeft tijdens zijn eerste zendingsreis, dat hoorden we ook vorige week, in ieder geval Efeze bezocht. Toen heeft hij ook Timotheus ontmoet. Maar hoe het ook zij, op enig moment is Paulus in Efeze geweest en was hij genoodzaakt om Efeze weer achter zich te laten, om naar Macedonië te reizen. Dat heeft Paulus ook gedaan. Maar daarbij moet Timotheus blijven waar hij is, namelijk in Efeze. Dat heeft Paulus hem geboden, dat heeft Timotheus ook gedaan. Dus Timotheus is niet alleen een geestelijke zoon van Timotheus. We mogen het zo zien vanmorgen, Timotheus is ook een gehoorzame zoon. Hij gehoorzaamt zijn geestelijke vader. Hij heeft gedaan wat Paulus van hem vroeg. En nu opnieuw klinkt het vermaan uit de mond van Paulus tot zijn geestelijke zoon: blijf waar je bent. Blijf in Efeze. En gemeente, dat is belangrijk. Dat zegt Paulus. Dat schrijft de apostel. Maar dat is ten diepste, dat mogen we echt geloven vanmorgen, niet iets wat uiteindelijk van Paulus afkomstig is. Paulus is iemand geweest die zich liet leiden door de Heere. Denk maar even aan Handelingen 16. Daar lezen we dat hij op enig moment naar Bithynië wil reizen en dan weerhoudt de Heilige Geest hem daarvan. Hij wil naar Azië reizen, maar de Heilige Geest verhindert het hem dan. Paulus is een dienstknecht van de Heere die de stem van de Heere heeft opgemerkt en daar ook naar heeft gehandeld. En we mogen geloven, gemeente, dat wanneer vanmorgen er een bevel klinkt tot Timotheus: blijf waar u bent, Timotheus, in Efeze. Dat het ten diepste een bevel is bij de Heere vandaan. Timotheus, blijf op je plaats. Blijf waar je bent. Er is in Efeze werk te doen. Waarom zoveel nadruk hierop vanmorgen? In deze dienst van voorbereiding. Wel omdat er volgende week, gemeente, ook een goddelijk bevel klinkt. Doe dat. Doe dat tot mijn gedachtenis. Er klinkt volgende week een bevel tot geestelijke zonen en geestelijke dochters. Heeft dat bevel wel eens gewogen in uw leven? Heeft dat goddelijke bevel wel eens echt gewicht gekregen in uw leven? Het kan heel goed zijn, en eigenlijk weet ik ook dat het zo is, dat ze er vanmorgen zijn die zeggen: ja, dat bevel is daadwerkelijk gaan wegen in mijn leven. Echt? Doe dat. Uit de mond van de Heer Jezus. Het heeft beslag gekregen in mijn leven. Maar als ik zie op mijzelf wie ik ben en wie ik ook in mezelf blijf, hoe zal ik dan ooit dat bevel van de Heer Jezus kunnen gehoorzamen? Als ik alleen al mijn gedachtenwereld bij langs ga, mijn begeerten, mijn verlangens, maar ook de vele woorden die ik soms spreek, ijdele, zinloze woorden. Terwijl ik weet dat ik er eenmaal rekenschap van moet afleggen. Als ik kijk naar mijn daden, ja, als ik ook kijk naar al datgene wat ik heb nagelaten om de Heere te dienen. Dan weegt dat bevel van de Heer Jezus in het licht van wie ik ben en in het licht van wie ik blijf. En hoe zou ik dan ooit kunnen aangaan volgende week? Nee, ik kan niet ontkennen dat de Heere in mijn leven gewerkt heeft. Nee, ik mag niet ontkennen dat de Heere in mijn ziel gewerkt heeft. Maar er zijn zoveel bezwaren. Die zijn er in het leven van Timotheus ook geweest. Mag ik er enkele noemen, gemeente? In 1 Timotheus 4 zegt Paulus tegen zijn geestelijke zoon: niemand verachte uw jongheid. Dus Timotheus was jong. In 1 Timotheus 5 zegt Paulus tegen zijn geestelijke zoon: Timotheus, drinkt u maar wat meer wijn vanwege uw maag, maar ook vanwege uw menigvuldige zwakheden. Dus hij had ook nog eens een zwakke gezondheid. Jong, zwakke gezondheid, en wat moet Timotheus gaan doen? Hij moet zo meteen dwaalleraren terechtwijzen, die misschien wel veel ouder zijn dan hij. Die misschien ten diepste ook wel veel wijzer zijn dan hij, dat kan. Voor die taak staat Timotheus. En hoe groot zou de verleiding voor Timotheus geweest kunnen zijn om te denken: ik ga naar een andere gemeente. Timotheus heeft verschillende gemeenten bezocht met apostel Paulus. Timotheus is ook in Berea geweest. Prachtige gemeente. Geen dwaalleraren. Een gemeente die heel nauwkeurig de schriften onderzoekt. Of ze ook zo zijn zoals ze door de apostelen gebracht worden. Prachtige gemeente. Een aangeharkt tuintje zouden we misschien wel zeggen. Nee, gemeente, dat Timotheus de bevelen van Paulus gehoorzaamt is niet vanzelfsprekend. Hij zou met heel veel bezwaren kunnen komen, maar Timotheus is gehoorzaam. En nu kunnen we het niet één op één overzetten. Dat herken ik vanmorgen. Maar vanmorgen komt wel de vraag tot ons, wat doen wij met onze bezwaren? Wat doen we met die belemmeringen? Wat doen we met die vragen? Mogen we er nu mee naar de Heere gaan? En mogen we ook met al die bezwaren, al die vragen en worstelingen het zeggen? Heere, leer mij, Psalm 86 vers 6. Heere, leer mij toch naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Ach Heere, neig toch mijn hart en voeg ze samen tot de vreze van uw naam. Bevel van Paulus, onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte, het bevel van Timotheus. Het vermaan van Paulus heeft geklonken dat Timotheus in Efeze moet blijven. Blijf op uw post, Timotheus. Ik heb het gezegd. Ik vermaan u nog een keer. Blijf waar u bent. Waarom dan? Waarom moet Timotheus blijven waar hij is? Slot van vers 3. Opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren. Het gaat hier over sommigen gemeenten en heel veel meer kunnen we er vanmorgen eigenlijk ook niet van zeggen. De verklaarders hebben wel gegist en ze hebben wel gepoogd om dit verder in te vullen. Ze zeggen dat het naar alle waarschijnlijkheid gaat over Joodse mensen, dat ligt ook wel voor de hand. Joodse mensen die vanuit het Jodendom zijn overgegaan naar het Christendom en die vervolgens allemaal elementen hebben meegenomen vanuit dat Jodendom naar hun nieuwe geloofspraktijk. Dat kan, dat ligt heel erg voor de hand, dat blijkt ook wel uit het verband, maar zeker weten doen we het niet. Maar die sommigen leren dus een andere leer en Paulus zegt, Timotheus, daar moet je eens op aanspreken. Er mag geen andere leer geleerd worden. Dat leert ons twee dingen, gemeente. Allereerst dit, dat er maar één waarheid verkondigd mag worden. Eén waarheid. En het tweede is dat het zo kan zijn dat er naast die waarheid een andere leer kan worden gebracht die niet uit de Heer is en dat moet worden afgewezen. Dus heel concreet gemeente, we moeten als dienstknechten van de Heer, ik pas het meteen maar toe, allereerst de waarheid van God verkondigen, Gods woord brengen in alle zuiverheid en dat recht snijden, dat allereerst. Maar naast die leer mag er ook geen andere leer bestaan. Dat lezen we vanmorgen. Dus allereerst de waarheid, maar dan ook alleen maar de waarheid van Gods woord. En alles wat daar buiten valt, zou niet mogen worden geleerd in de kerk, in de gemeente van Christus. Mag niet. In onze tijdgemeente is de waarheid en een waarheidsclaim een besmet woord. Wanneer wij zeggen als kerk, wij hebben de waarheid in pacht, dan wordt er al heel snel, worden er wenkbrauwen opgeheven. En dat begrijpen we ook, want we mogen dat nooit aanmatigen doen. Wij hebben de waarheid in pacht, want wij kennen maar ten dele. Maar gemeente, en dat wil ik vanmorgen wel graag benadrukken, juist ook in deze tijd, wij moeten wel staan voor een rechte leer. Wij moeten gefundeerd zijn in de leer. En daarom ben ik ook dankbaar, dat wil ik ook genoemd hebben in deze voorbereidingsdienst, Daarom ben ik ook dankbaar, gemeente, dat we vanmiddag weer stil hopen te staan bij de Heidelberger Catechismus. Dat de catechismus ook wordt bepreekt en dat u daar ook naar luistert, dat u dat ook ter harte wilt nemen. En daarom, jonge mensen, ben ik ook dankbaar dat er aanmeldingen weer binnenkomen voor de belijdeniscategorisatie. Dat is heel goed om te onderwezen te worden, om onderwezen te worden in de rechte leer. Waarom? Om te blijven staan, gemeente. Om een geestelijke volwassenheid te kunnen ontwikkelen in deze tijd waarin er zoveel wind van leer is. Want het is prachtig dat we internet hebben en dat we diensten kunnen naluisteren en kunnen meeluisteren en kunnen meekijken. Maar er schuilt ook wel een gevaar in dat we met allerlei wind van leer in aanraking komen over kerkmuren heen. Daar moeten we wel voorzichtig mee zijn. Echt. En daarvoor is nu gerijptheid nodig. Geestelijke volwassenheid. Ik heb een klein nichtje, jonge mensen, en die kruipt over de grond. Inmiddels doet ze haar eerste stapjes, maar ze steekt alles in de mond wat ze tegenkomt. Broodkruimels, maar ook brokjes die voor de kat bestemd zijn. Ik denk, ik neem maar aan, dat jullie dat niet meer doen. Jullie onderscheiden dat. Nu met eerbied gesproken, jonge mensen, wanneer we volwassen zijn in de leer, opgevoed zijn in de leer, een bepaalde gerijptheid hebben opgedaan, dan kunnen we onderscheiden. Het kostelijke van het snode, zegt Gods woord, kunnen we de ware melk, de ware vaste spijzen onderscheiden van valse spijzen, valse leer. En de Heere geven ons dat onderscheidingsvermogen. Wat doen die mensen nog meer in de gemeente van Efeze? Ze begeven zich, zo zegt vers 4, tot fabelen. Het heeft er alle schijn van dat Paulus nu de leer meer gaat invullen. Dat hij die valse leer nu meer een gezicht gaat geven. Paulus legt dat niet heel nauwkeurig uit. Dat is ook niet zijn doel. Het gaat erom dat die leer niet verder uitgeleerd wordt. Daarom concretiseert hij het niet helemaal. Maar die mensen die in die gemeente van Efeze tekeer gaan als wolven, die zijn bezig zich te begeven tot fabelen. Dat allereerst. Bij fabels denken wij vaak aan verhalen waarin dieren een rol spelen. Dieren die een bepaalde moraal overbrengen door middel van spreken. Maar in de tijd van de Bijbel, in de tijd van Paulus, moeten we bij fabelen denken aan soort mythen. Volksverhalen. Verhalen die uit de geschiedenis van Israël hun beslag hebben gekregen. We weten dat Israël een rijk verleden kent met betrekking tot mondelinge overlevering. En die verhalen die werden soms bij Bijbelse geschiedenissen gevoegd en die gingen dan een eigen leven leiden. Volstrekt eigen leven leiden. Fabels. Als ik één voorbeeld mag noemen uit de christelijke wereld. Keizer Constantijn die schijnt eenmaal in de hemel een groot kruisteken te hebben gezien toen hij moest strijden. En toen werd er bijgeschreven in de lucht, in dit kruis zult u overwinnen. Nou, het is eigenlijk een heel mythisch verhaal. Nu in de tijd van Paulus zou dat ook een fabel heten. Iets wat niet daadwerkelijk op werkelijkheid berust of slechts ten dele op de waarheid berust. Fabels. Let wel, dan hebben we het over ongeveer 60 na Christus. Het is nog maar 30 jaar geleden dat de Heer Jezus naar de hemel is gevaren. En nu klinken er al fabelen. En die mannen, die kunnen niet alleen goed vertellen, ze kunnen ook nog eens goed rekenen. Het zijn rekenwonders, want we lezen in vers 4 dat ze zich ook bezighouden met, de Kanselbijbel zegt, eindeloze geslachtsrekeningen. Eindeloze geslachtsrekeningen. We weten dat geslachtsregisters belangrijk waren bij het volk Israël. Het is belangrijk dat je geslacht terugging op Abraham. We weten ook dat de ballingen die terugkeren uit Israël, we hopen daar vanmiddag iets meer van te horen, dat het ook heel belangrijk was dat zij bepaalde zaken konden aanwijzen met betrekking tot hun geslacht. Er waren bijvoorbeeld priesters die terugkwamen uit ballingschap. Die hadden hun geslachtsrol niet meer en die mochten daardoor ook niet werken in de dienst van de Heere. Want ze konden niet aantonen van welk geslacht ze afkomstig waren. Maar deze mannen, deze mensen, die zijn zo druk met die geslachtsrekeningen. Ja, er komt geen einde aan. En wat is het doel? Ja, dat zegt Paulus ook in vers 4. Het brengt alleen maar twistvragen voort. Oneenigheid, verdeeldheid, dient geen doel. Maar zo zegt de apostel, en daar moeten we wat langer de vinger bij leggen. Welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Ja, daar gaat het dus om. Het gaat erom dat mensen worden gesticht, opgebouwd, gevoed. Daar gaat het om in de kerk. Daar mag het volgende week ook over gaan. Er wordt brood gebroken, er wordt wijn vergoten. En dat zijn allereerst tekenen die wijzen op dat grote werk wat de Heer Jezus heeft gedaan voor zijn kerk. Zijn lichaam is gebroken, zijn bloed is vergoten. Dat allereerst. Maar er ligt wel meer in, gemeente. Want net zoals wij gesterkt worden en gevoed worden door brood. En net zoals mensen vroeger hun dorst konden lessen met wijn. Het was echt wel andere wijn dan wij drinken. De dorst werd ermee gelest. Men werd erdoor verkwikt. Men werd erdoor opgebouwd. Door gesterkt. Door gevoed. Zo wil de Heer Jezus aan zijn tafel volgende week ook zondaren voeden. Hij wil honger stillen. Hij wil dorst lessen. Hij wil zijn kinderen stichten. Opbouwen. Voeden. Dat is het doel. Stichting Gods. Voor hem, voor haar, vers 4, die in het geloof is, hopen we zo nog iets meer van te zeggen. En wat is dan het doel, gemeente? Dan gaan we naar vers 5. Het doel, het einde des gebods, is liefde. Ja, er staat in het Grieks voor het woordje einde het woordje telos. En dat wil inderdaad zeggen doel, doeleinde. Tot dat doel moet alles gericht worden. Tot het doel van de liefde staat hier. Het einde van het gebod. We mogen lezen het einde van de 10 geboden. Maar er zijn ook uitleggers die zeggen je mag dat breder nemen. Je mag er zelfs het hele Oude Testament onder scharen. Het einde van het gebod, het einde van de wet, het einde van Gods woord is liefde. Liefde. Hier staat in het Grieks het woordje agape, een woordje wat ook wel vaker heeft geklonken vanaf de kansel. En ik hoop dat het nog vaker mag klinken. Agape, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, belangeloze liefde. En laat Christus dat volgende week niet allereerst zien, gemeente. Dat hij zich inderdaad heeft overgegeven in de dood. Dat hij zich heeft vernietigd, zegt Paulus op een andere plaats. Dat hij de gestalte van een slaaf heeft aangenomen. Laat hij dat ook niet heel duidelijk zien. In de opperzaal, Johannes 13. Waar hij zijn klederen aflegt. Waar hij de voeten van de discipelen wast. Maar waar hij ook met hen het avondmaal heeft gevierd. De maaltijd aanricht. Gemeente, die liefde heeft alles te maken met het heilig avondmaal. Alles. En dat is ook maar niet iets wat in de marge van Gods woord een plaats heeft. Want als het gaat om de liefde, dan schrijft Paulus daar herhaaldelijk over. We kennen allemaal het prachtige lied uit 1 Korinthe 13, wat uitloopt op de liefde. Want de meeste van die is de liefde. En vorige week trof het mij nog weer, dat wat in het hart van de mens niet is opgeklommen, wat het oog niet heeft gezien, wat het oor niet heeft gehoord, dat God dat bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. En heeft Christus het ook niet gezegd? God lief te hebben boven alles en daarnaast aan onszelf. Dat is het grote gebod. Het gaat om de agape gemeente. En dat raakt in het heilige avondmaal ook de liefde voor elkaar. Nee, dat is geen zoetsappigheid of gezelligheid. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel ook niet dat we dan alles maar met de mantel der liefde moeten bedekken. Maar als het goed is gemeend en er wordt iets van de liefde tot God gekend, trof me net ook weer in het formulier toen we het lazen, dan strekt zich dat ook uit tot de liefde voor de naaste. Kan niet anders. Dan is er volgende week ook eenheid aan de tafel. Net zoals, wat zegt het formulier, net zoals verschillende druiven samengeperst worden tot één drank en ook verschillende graankorrels samengevoegd worden tot één brood, tot meel. Ja, zegt u, maar er staat wel wat achter in vers 5. Ik geloof wel dat het om de liefde gaat. Dat heb ik net gehoord, dat is ook voldoende onderbouwd vanuit Gods woord. Maar dominee, er staat wel wat achter in vers 5. Die liefde kan wel gevraagd worden, maar het moet wel voortkomen uit een rein hart en uit een goede conscientie, een goed geweten en een ongeveinsd geloof, een oprecht geloof. En daar ontbreekt het me nu juist zo aan. Want als ik zie wat er allemaal opborrelt vanuit mijn hart, wat er allemaal naar boven komt in mijn zondige hart, en als ik voel hoe mijn geweten mij soms kan aanklagen en tegen mij kan getuigen, en als ik zie hoe onwaarachtig mijn geloof soms is, dan kom ik niet veel tekort, maar dan kom ik op dat punt alles tekort. Die liefde is zo hoog. Zeker als het gaat om die zaken die Paulus nog meer schrijft. Rein hart, goed geweten, oprecht geloof. Als die vragen leven, gemeente. Als deze zaken wegen in uw leven. Mag ik u dan vragen om deze zaken ook bij de Heere te brengen in gebed. Leg uw vinger er maar heel concreet bij. Heere, schep mij een rein hart. Reinig mij. O Heere, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. O Heere, wilt u mijn gemoed reinigen? Psalm 51. En als u dat gebed gebeden heeft, beweeg uw vinger dan maar naar rechts op het papier en zeg het maar, hier staat een goede conscientie. Maar ik heb zo'n onrustig geweten. Ik word geplaagd door onrust in mijn geweten. Zoveel wat tegen mij getuigt. Gemeente, bid het dan maar. O mijn ziel, wat buigt u neder, wat zijt onrustig in mij. Hoop op God! En beweeg de vinger dan maar verder op het papier. En hou maar stil bij een ongeveinsd geloof. En bid het maar met de vader van de maan, zieke knaap. Ik geloof, Heere, maar kom toch mijn ongelovigheid te hulp. Om het zo, gemeente, in alle dingen te verwachten van hem. Om zo alle dingen te verwachten. Van de Heere. Leg uw vinger maar bij deze tekst. Buig uw knieën. En stort uw hart maar helemaal voor hem uit. Ja, stort voor hem uit. Uw ganse hart. En dan keert Paulus terug. In vers 6. Naar die dwaalleraars. Klinkt opnieuw het woordje sommigen. Die sommigen die zijn afgeweken en ze hebben zich gewend tot ijdelspreking. Er staat letterlijk in vers 6 eigenlijk iets van, ja, als ik het populair zou zeggen, gebabbel. Lege praat, lucht, zinloos gepraat, woorden die er niet toe doen. Daar hebben die mannen zich toe gewend. Ze willen dus als het ware gewichtig doen met hun woorden. Ze willen indruk maken op het volk met die fabels en met die geslachtsrekeningen. Maar het is allemaal maar zinloos, ijdel, luchtkastelen die ze bouwen met die gewichtige woorden. Ja, Paulus zegt het bijna ironisch in vers 7, ze willen wel leraars van de wet zijn. Ze werpen zich op als leraars, ze willen een soort autoriteit zijn, een bepaald gezag vormen. Maar ze verstaan niet wat ze zeggen, nog datgene wat ze bevestigen. Dus ze hebben niet eens in de gaten wat ze zeggen en ze hebben ook niet in de gaten wat ze bevestigen, wat ze willen beweren. Heilige ironie, gemeente. Deze vermeende wijze mannen, ze weten ten diepste niet eens wat ze zeggen en wat ze beweren. Het is allemaal lucht. Dat zegt Paulus van deze leraars. En Timotheus krijgt nu het hoge bevel en de grote opdracht om deze dwaalleraren aan te spreken. Hij moet ze bevelen, vermanen, geen andere leer te leren dan de leer die naar de godzaligheid is. Bevel van Timotheus, onze tweede gedachte. We gaan tot slot naar onze laatste gedachte. Het bevel van de wet. Het lijkt erop, gemeente, dat die dwaalleraren gebruik gemaakt hebben van de 10 geboden van de Heere, van de wet van de Heere. Of op een negatieve manier het Oude Testament hebben gebruikt. En dan zou zomaar de indruk kunnen ontstaan dat de wet van de Heer en dat de geboden van de Heer niet goed zijn. En Paulus haast zich, met eerbied gesproken, Paulus haast zich nu om te zeggen, doch wij weten dat de wet goed is. Wacht even, gemeente van Efeze, dat die dwaalleraren er misbruik van maken mag waar zijn. Dat ze de wet op een verkeerde manier gebruiken mag duidelijk zijn. Dat ze de verkeerde kant op gaan met die geboden ook. Maar laat heel duidelijk zijn, gemeente van Efeze, de wet van de Heere is goed. Zo iemand die wettelijk gebruikt. We moeten er wel op een goede manier mee omgaan. Wat is dan die goede manier? Ja, dan geeft Paulus daar woorden aan in het vervolg van ons gedeelte. Hij weet dit, dat hij dit weet, dat de rechtvaardige die de wet niet is gezet, maar de onrechtvaardige. Dus Paulus wil hier zeggen dat de rechtvaardige de wet niet gezet is. Hij is niet bestemd voor de rechtvaardige, zo zouden we het kunnen lezen. Maar voor de onrechtvaardige, in de Kanselbijbel staat de ongerechtige. Betekent dat nu dat de wet voor hen die rechtvaardig zijn er helemaal niet meer toe doet? Wordt wel eens gezegd. Als je in Christus bent, ben je vrij van de wet. Dan kun je doen en laten wat je wil, want de wet heeft geen zeggingskracht meer over je, geen autoriteit meer over zo iemand. Dan ben je er los van, vrij van. Wordt dat bedoeld? Dat wordt niet bedoeld. Er worden, naar mijn overtuiging, en de verklaarders denken ook in die richting, er wordt naar mijn heilige overtuiging twee zaken bedoeld. Allereerst dit, dat de rechtvaardige niet meer onder de wet is, maar in Christus, dat de wet de rechtvaardige niet meer kan verdoemen. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Maar de wet heeft geen verdoemende kracht meer in het leven van Gods kind, want Gods kind is verborgen in Christus, geborgen in de Heer Jezus. De wet kan niet meer die verdoemende kracht uitoefenen op Gods kind. Gods kind kan er niet meer door verloren gaan door die wet. In die zin is het kind van de Heere vrij van de wet. Dat wordt allereerst bedoeld. Maar we mogen het ook zo lezen, gemeente, dat wanneer ik rechtvaardig ben in eigen oog, ja, die wet eigenlijk ook geen kracht meer doet. Toch? Want de wet, en we hopen dat nog wel te beluisteren aan de hand van de catechismus, dus ik wil daar vanmorgen niet te veel meer over zeggen, maar de wet is een spiegel. De wet laat ons zien wie wij zijn. En als de wet mij veroordeelt en de wet mij wijst op mijn zonde, maar ik rechtvaardig ben in eigen oog, ja, dan heeft die wet voor mij geen kracht, geen zeggingskracht. Ga ik eraan voorbij? Ik heb geen spiegel nodig, want ik leef goed. En dan klinkt er, gemeente, een lijst. En dat is u denk ik opgevallen. In het bijzonder denk ik dat het vanmorgen een bijzonder gewicht heeft gekregen. Paulus noemt een hele lange lijst vanaf vers 9 tot en met vers 10 van allemaal zondaren. En dat hebben we nu net ook horen voorlezen vanaf de kansel. Een heel lang zonderegister. En ik kan mij best indenken dat er jongeren in de kerk zijn, maar misschien ook wel ouderen die daar eens kritisch naar hebben gekeken. Die hebben gezegd, moet dat nu nog in 2025? Een zonderegister. En als ik ook dan nog zie wat voor woorden er worden gebruikt, wat voor zonden er worden genoemd, is dat allemaal nog wel van deze tijd? Woekeraars, mijn edigen, en ik zou andere voorbeelden kunnen noemen uit het zonderegister. Is dat wel anno 2025? Moet dat niet op de schop? Zonderegisters, gemeente, daar wil ik ook vanmorgen in deze dienst van voorbereiding iets over zeggen. Zonderegisters hebben in de loop van de geschiedenis altijd een grote plek gehad in de kerk. Eigenlijk al in de Roomse kerk. Ze werden gebruikt bij het biechten. Voor de biechtvader, die als het ware allemaal zonden kon langsgaan tijdens de biecht. Maar ook in de tijd van de reformatie en de nadere reformatie hebben zondenregisters een bijzondere plaats gehad. Om het voor u iets dichterbij te brengen, in de 17e eeuw stroomde het water door de straten van Gorkum. Grote waterramp. Toen was er een schrijver, Alurarius, en die schreef over die ramp en die wees ook op de zonden die er in ons land gepleegd worden. En toen wees hij op de vinger van God in dat alles. Hield hij een heel lang zonderegister voor. We weten dat er in de 17e eeuw ook in de Alblasserwaard overstromingen zijn geweest, een dijkdoorbraak. En opnieuw was er een schrijver, Jacobus van Oudenhoven, die ook wees op de zonden binnen ons land. Die ook wees en opriep tot bekering aan de hand van een zonderegister. En wanneer u thuis bent in de kerkgeschiedenis, dan is misschien het meest bekende voorbeeld wel het werk van Jacobus Hondius, die een register heeft opgesteld onder de titel Zwart register van 1000 zonden. Het waren er nogal wat, zonderegisters. Maar gemeente, wat nog belangrijker is, niet alleen is het van waarde dat de reformatie en de nadere reformatie eraan vastgehouden hebben, maar wat nog belangrijker is, ze komen op uit Gods woord. Paulus geeft in zijn brieven niet minder dan 12 zonderegisters. En dan moet het ons ook opvallen, gemeente, hoe concreet Paulus is. Wij zouden misschien zeggen, veel te concreet. Ja, dominee, zeg maar dat we allemaal zondaars zijn, maar als het zo allemaal bij naam wordt genoemd, dan komt het wel erg dichtbij. Precies, dan komt het wel erg dichtbij. En dat is nu precies het doel, gemeente. Dat is nu precies het doel van al deze zonden. Het gaat er niet om mensen nu even haarfijn aan de schandpaal te nagelen. Ook vanmorgen niet. Maar waar gaat het wel om? Het gaat er wel om, gemeente, dat een ieder zich recht beproeven. Want het avondmaal van de Heere, ja, ik zeg het maar heel concreet, ik zeg het niet met liefde vanmorgen. Ik zeg het niet met liefde, maar we moeten wel eerlijk zijn. Het avondmaal van de Heere is niet voor iedereen. Gods woord is voor iedereen. Het evangelie is voor iedereen. Want God wil ook vanmorgen niet dat er ook maar één iemand verloren gaat, maar dat we allen behouden worden. Echt, oprecht. Zonder dubbele bodem. Dat meent God. Hij heeft geen lust in onze ondergang. Het evangelie is voor u allen, voor jullie allen, voor ons allen. Maar de tafel des Heren is alleen voor Gods kinderen. Kijk, en daarom is deze lijst, en u begrijpt, we kunnen die lijst niet uitvoerig bij langsgaande. Ik zie ook dat we zo moeten besluiten. Maar daarom is deze lijst nu gezet, gemeente, als een spiegel. Als een spiegel om in te kijken, net zoals de wet van de Heere. Een spiegel om in te blikken. Om zo die reine tafel van de Heere zuiver, heilig, afgescheiden te houden. Maar we eindigen niet met het zonderegister. We We eindigen niet met al die namen die hier klinken. Want toen ik ze belangs ging voor mezelf en ik laat de betekenissen ervan nu allemaal maar rusten, dat voert echt te ver. De Heere, geef ons daar de tijd nog voor. Maar toen ik ze zo belangs ging in de studeerkamer, al die woorden en al die zaken die hier genoemd worden, ach, dan kan het zomaar naar je toe komen. Wie is bekwaam? Wie is geschikt? Wie mag nu met vrijmoedigheid volgende week toegaan tot de avondmaalstafel? Wie zal dan aangaan? Hoe zou het ooit kunnen? Want dan moeten we het met McChane zeggen, dat de zaden van al deze zaken toch leven in ons hart, of niet? Maar we eindigen vanmorgen met vers 11. Want wat zegt Paulus dan? Naar het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods dat mij toebetrouwd is. Dus Paulus heeft dat hele zonderegister genoemd met allemaal zondige praktijken. Namen van zondaars hebben geklonken. We hebben als het ware gezwommen in het riool. Dat is allemaal tegen de gezonde leer. Maar die leer, zegt Paulus nu, is naar het evangelie der heerlijkheid. En het beeld wat bij mij naar boven kwam was, dat was ware uit dat riool opklingen naar boven. Onlangs klonk hier op de kansel het woord bagger. Sprekend woord in het gebied waar wij woonachtig zijn. Bagger, nou dat zouden we hier ook van kunnen zeggen. Je zwemt als het ware in de bagger. Vers 10 en vers 9. Je ploegt als het ware door het riool. Met al die zonden die er genoemd worden. Je ruikt er als het ware nog naar als je eruit komt. Maar in vers 11 klimmen we als het ware uit dat riool met Paulus. Komen we in de frisse buitenlucht. En plaatst Paulus ons in het licht van het heerlijke evangelie van de Heere. Ja, let met mij op, gemeente, wat Paulus zegt. Naar het evangelie der heerlijkheid. Evangelie. Goede boodschap. Het goede nieuws. De goede tijding. Ik eindig met enkele vragen, gemeente. Voor we weggaan naar het amen. Is dat voor u nu nieuws? Laat ik dat allereerst vragen. Of zegt u vanmorgen, ik heb dat evangelie al zo vaak gehoord. Het is voor mij geen nieuws meer. Dan vrees ik dat u er nog buiten staat. Dan vrees ik dat jij er nog buiten staat. Spurgeon zegt in een van zijn preken, ik ben opgevoed door Godvrezende ouders. Ik ben in de wieg gelegd door biddende handen. Ik ben grootgebracht met de Heere. Maar toen ik het evangelie echt hoorde, was het zo nieuw voor mij, alsof ik was geboren en getogen in de onbekende stammen van Afrika. Zo moet het evangelie worden, gemeente. Als nieuws, als een nieuwe boodschap, moet gaan leven voor ons, heel persoonlijk. Maar mag ik u ook vragen vanmorgen, is het nu ook het goede nieuws voor u geworden? Of zegt u, ik heb geen goed nieuws nodig? Ik heb geen goede boodschap nodig, want ik ben goed, ik leef goed. Evangelie, goede boodschap, goed nieuws, aan mij niet besteed. Geloof, gemeente, als de Heilige Geest in ons leven gaat werken, dan wordt het evangelie daadwerkelijk goed nieuws. Dat er namelijk vergeving is voor de grootste van de zondaren. Dat er vergeving is voor hen die inderdaad gezwommen hebben in het riool, in de bagger van de zonde. Dat er reiniging mogelijk is. Dat er vergeving verkrijgbaar is. En zien we dat volgende week ook niet bij tekenen van brood en beker. En de Heere geven dat het zo mag zijn wat Paulus hier zegt. Dat het daadwerkelijk een evangelie mag zijn der heerlijkheid van de Heere God, van de zalige God. Dat de heerlijkheid volgende week zichtbaar mag zijn. Heerlijkheid van de Heer Jezus, die zich heeft overgegeven, opdat hij zondaren kan reinigen en hen het leven kan schenken. Uit genade, om niet naar het evangelie der heerlijkheid. Amen.